Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan nog even vanmorgen naar Johannes 1. Ik was er nog niet helemaal doorheen. Johannes 1, waar het ging om de vragen die gesteld werden aan Johannes de Doper en die deze keer zelf antwoord geeft op wie hij is. Waarbij hem gevraagd wordt in Johannes 1, vers 21. Als hij dan niet de Christus is, is hij dan misschien Elia? En hij zei, ik ben niet. Is hij dan misschien de profeet als Mozes? En dan, ook dan zegt hij nee. En dan vragen ze hem, nou, we geven het op. We mochten drie keer raden, hè? Niet de Christus, niet Elia, niet Mozes. Dan moet hij maar zeggen wie hij dan wel is. En zoals het eraan uitkomt, vind ik het eigenlijk een prachtvondst. Ik heb u al gezegd, in het Johannesevangelie krijg je altijd van die gesprekken waarbij aan de ene kant zoveel onbenulligheid betoond wordt in de vraagstelling en waarbij aan de andere kant ontwijkende antwoorden gegeven worden, waardoor de onbenullige vragenstellers waarschijnlijk nog in grotere problemen komen. En dat is hier ook zo. We hebben natuurlijk Matthäus, Marcus en Lucas al gelezen, dus we verwachten een beetje wat er nu komt. Maar ik denk toch dat degene die de vragen stelde toch al wat vreemd hebben aangekeken tegen het antwoord. Het antwoord is dan, dat is echt in vers 23, hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. Men wist dat kennelijk niet. Maar niettemin, Johannes vertelt hen dat hier. En Johannes citeert dus inderdaad onze tekst, hè? Jesaja 40, vers 3. Ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. Enzovoorts. Waarna nog wat andere moeilijke vragen gesteld worden, alleen om het onbegrip te verbergen, uiteraard. Waarom doopt gij dan? Dan krijg je, dat is hetzelfde als, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan komt het antwoord dat je naaste moet liefhebben als jezelf. En de lui die het dan niet willen toegeven, zeggen dan, wie is dan mijn naaste? En tot vandaag aan de dag worden daar dan de meest vreemde antwoorden opgegeven. Weet u wel, dat is hier. Dat weet u toch, hè, dat er altijd van die vreemde antwoorden opgegeven worden. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets vind je dan hier ook. Vraag of waarom doopt gij dan enzovoort. Dat doet er nou verder niet toe. Maar in ieder geval zegt Johannes de Doper, ik ben de stem des roependen in de woestijn en ik ben dus bezig de weg des Heren te bereiden. En wie die Heer dan is, volgt natuurlijk ook nog. Alleen moet je dan wel de draad vasthouden van het verhaal. Want wie die Heer, wiens weg hij bereid is, vinden we in vers 29... Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kortom, de Heere is inderdaad de Christus, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Op hem wijst hij. Hij zegt dan ook, deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. Dat is een uitspraak hier in vers 30, maar hij verwijst terug naar Johannes 1 vers 15, want daar stond hij ook al. Johannes verklaarde dus zijn eigen woorden. En verder vinden we daartussenin nog de uitdrukking in vers 27. Deze is het die na mij komt, welke voor mij geworden is. Daar heb je hem dus nog een keer. Staat hij dus in een hoofdstuk minstens drie keer. Namelijk vers 15, vers 27 en vers 30. En degene die na Johannes zou komen, en dus degene wiens weg hij bereidt, die is het waarvan hij zegt in vers 27, die na mij komt welke voor mij geworden is, wie ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Dat hebben we nou ook al wel begrepen, hopelijk, hè. Johannes stond immers in de schoenen van de Heer Jezus en hij zegt, dat ben ik eigenlijk niet waardig. Zo hebben we dat in ieder geval gelezen in Matthäus 3, vers 3. En daarna volgt dan in vers 29 dat Johannes zegt, dit is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is degene van wie ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. Zodat we nu alweer in de tijdrekenkundige problemen zitten, want als hij na Johannes komt, hoe kan hij dan toch voor Johannes geworden zijn? Zie je dat tijd niks betekent in het woord van God? Zeer ondergeschikt. Wij hebben het nodig, wij moeten het weten, maar voor het woord van God maakt het niks uit. En hier wordt het ook weer fraai door elkaar geschoven. Want de gedachte is natuurlijk dat weliswaar na Johannes pas de Messias zou verschijnen als de zoon des mensen. Maar het neemt niet weg dat hij al voor Johannes geworden was, wat het ook betekenen mag. Want we spreken hier dan over wat dan heet de pre-existentie van Christus. Dat betekent zoveel als zijn voorbestaan, zonder een T. Voorbestaan, het voorbestaan van Christus. Dat wil zeggen dat hij al bestond, existeerde, voordat hij mens werd op aarde. De mensheid van Christus heeft ergens een begin, maar het bestaan van hem zelf heeft geen begin, dat is van veel oudere oorsprong. Dat kan niet anders, want hij is God. En was God, en zal dat ook altijd blijven, hoewel wij in de Bijbelse geschiedenis een periode kennen waarin hij zijn godheid had afgelegd, dan wel waarin hij ontledigd was van zijn inhoud, oftewel van zijn godheid. Dat is zoals we het lezen in Filippenzen en natuurlijk ook een beetje in Johannes. In Filippenzen met name en daarna in Colossenzen was daar dat hij weer met die volheid gevuld werd. Maar niettemin, hij kwam weliswaar na Johannes. Hij was weliswaar de tweede, hij kwam pas na de voorloper. Maar niettemin is hij toch de eerste, omdat hij al was voor de eerste. Dus is hij zowel de eerste als de laatste. Jawel, en dan zijn we weer terug in Jesaja, want daar staat dat steeds, hè. Ik ben de eerste en de laatste. Waarom erft de tweede het eerste geboorterecht? Omdat de tweede al eerder was dan de eerste. Of, dan zal ik het wat eenvoudiger zeggen, omdat van de tweede al eerder sprake was dan van de eerste. Of in nog eenvoudiger Nederlands, over de tweede werd al veel eerder gesproken. En omdat er eerder over hem gesproken werd, wat heet gesproken, hij was het woord Gods. Maar omdat al eerder over hem gesproken werd, is hij dus ouder. Dat is hetzelfde als het eerste en tweede hoge priesterschap. Het eerste is dat van Aaron, het tweede is dat van Melchizedek. Maar het tweede, dat van Melchizedek, is hoger dan het eerste, dat van Aaron. Omdat Melchizedek al verscheen voordat Aaron verscheen. Aan Abraham namelijk. En daar hebben we het gisteren dus even over gehad. En dat verhaal gaat natuurlijk ook alleen maar op als Melchizedek letterlijk niemand anders was dan Christus zelf, jawel, de Heere dus, ja, Jehovah, de engel des Heren, of hoe hij dan bij andere gelegenheden dan maar genoemd mag worden. Zo is dat. En als God spreekt over Adam, dan is Adam de eerste, maar in feite gaat het toch om een Adam die later zou verschijnen, de laatste Adam, omdat daar al veel eerder over gesproken was. Nou, niet op aarde dan misschien, maar wel in de hemel, en daar gaat het maar om. Hij was ouder. Dat is de meest voor de hand liggende oplossing, maar sommigen hebben meer woorden nodig om het te begrijpen. Maar er staat inderdaad, in de beginnen was het woord. Daar begint alles mee. En het woord is Christus. Hij is dus de oudste. En hoe laat hij ook verschijnt, hij heeft de oudste rechten. Omdat hij ouder is. En dan krijgen we, dat doe ik nou speciaal naar aanleiding van gesprekken die ik gisteren gehad heb. En dan verschijnt daar de Heer Jezus. En hij zegt, eer Abraham was, ben ik. Ook het Johannes-evangelie uiteraard, zou ik bijna zeggen. Eer Abraham was, ben ik. Hij wordt veel later geboren, maar dat doet er dan verder niet toe. Hij was ouder dan Abraham, langs een andere weg. Hij was langer of eerder mens dan Abraham, maar dat staat er ook niet. Maar hij was ouder dan Abraham. En de Heer Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien, zodat hij maar beziet hoeveel die oud-testamentische gelovigen gezien en geweten hebben. Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden. En inderdaad, de Heer verscheen aan Abraham ooit, nou, bij verschillende gelegenheden zelfs, hè? Bij de tent en zo. Nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar inderdaad, Johannes zegt, ik ben wel de voorloper, maar na mij komt een die is belangrijker dan ik, omdat hij ouder is dan ik en dus is hij hoger dan ik. Of je dat kunt voorstellen, zeg ik dan altijd, daar gaat het nou niet om. Dat is een kwestie van tijd, echt waar, dat is een kwestie van tijd. Dat is wel voor te stellen, maar het kost wat oefening. Het gaat er in de eerste plaats om dat je gewoon gelooft wat er in de schrift staat. Of je dat kunt voorstellen, is echt niet van zo groot belang. Dat komt namelijk vanzelf wel. Dat meen ik echt. Als je maar gelooft, dat is het. Zo is het, ja. Dus, ja, dat is werkelijk zo. Na mij komt een man, die, een mens dus ook, die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En het punt is dat hij pas later openbaar werd. Hij was eerder dan Johannes, maar hij werd pas later dan Johannes openbaar. Waarna vervolgens nog het een en ander gezegd wordt over de doop van de Heer Jezus door Johannes. Maar daar heb ik het ook al over gehad. Want het punt is natuurlijk dat Johannes stond in de schoenen van de Heer Jezus. Beide kunnen beschreven worden als voorloper. Johannes als voorloper van de Heer Jezus Christus. Jezus als voorloper van de Heer Christus. Komt op precies hetzelfde neer. Dezelfde profetieën die op de Heer Jezus van toepassing zijn, zijn van toepassing op Johannes de Doper. Er is een beetje verwarring. Dat zou eruit kunnen ontstaan, alhoewel dat niet hoeft. En als de Heer Jezus komt tot Johannes en zegt dat hij zich wil laten dopen, zegt Johannes, mij is nodig van u gedoopt te worden, zodat ze het niet eens zijn over wie gedoopt moet worden en wie eigenlijk zou moeten dopen. Dat kon namelijk ook inderdaad allebei. Zodat u maar beziet dat ze inderdaad in zekere zin in dezelfde schoenen staan. Hoe dan ook, de beloften omtrent de stem des roependen in de woestijn worden vervuld en toegepast op en door Johannes de Doper. Maar lezen we het in het verband, lezen we die tekst in het verband van Jesaja 40 vers 3, dan kan het niet missen, dan gaat het niet over Johannes de Doper, maar dan gaat het echt over de Heer Jezus. Nou, dat is het punt en dat is ook het principe wat we deze week bespreken. En ik blader meteen terug naar het Oude Testament, want ik begin altijd met de vader in te zetten. Hè, nu. Dan gaan we nu naar, niet naar Jesaja terug, maar gaan we nu naar Maleachi terug. Maleachi, omdat daar nog twee profetieën staan, die worden toegepast in het Nieuwe Testament, letterlijk, op Johannes de Doper. De eerste is die van Maleachi 3 vers 1. En in de eerste plaats begin ik altijd te glimlachen bij het opschrift daarboven. Boven dat schriftgedeelte. Waarboven staat profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus. En de vraag is nu, welk gedeelte van wat er nu volgt spreekt over de komst van Johannes de Doper en welk gedeelte spreekt over de komst van Christus? En echt waar, daar ben ik ooit eens een keer heel intensief mee bezig geweest. Vele jaren geleden. En ik kwam er niet uit. En bij nader inzien klopt dat dus. Want het zal blijken dat de uitspraken die hier staan, dezelfde uitspraken zowel van toepassing zijn op Johannes de Doper als op de Heer Jezus zelf. En dat is het waar we het nu over hebben. De dubbele toepassing van één en dezelfde profetie. Ziet, ik zend mijn engel, zegt de Heer, hè? Jehovah, de Heere God uit de hemel. Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Ik zend mijn engel. Nou, mijn engel, niet een engel, maar mijn engel. Wie is de engel des Heeren? Christus. Ja, en daar gaan we weer, hè? Als je nou niet het Nieuw-Testamentische schriften had, dan zou je daar geen enkel probleem mee hebben. Maar ja, in het Nieuwe Testament staat dat deze uitspraak op Johannes van de Doper van toepassing is. Maar lees het in Maleachi, dan is het gewoon van toepassing op Christus zelf. In ieder geval de Heer Jezus in zijn vernedering, in zijn eerste komst, of hoe het maar heet. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Want in de eerste komst wordt de weg bereid voor de tweede komst. Oftewel, in de vernedering wordt de weg bereid voor de verhoging. Of de vernederde bereidt de weg voor de verhoogde. Dat is toch zo'n algemene Bijbelse waarheid, dat is geen enkel probleem. Hè? Dus het zou zo op de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht kunnen worden. Een van de dingen die we nou natuurlijk tegenkomen is dat hier staat, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, terwijl het bereiden van de weg natuurlijk al genoemd was in Jesaja 40 vers 3, waarvan we nu inmiddels toch echt wel weten dat het op Johannes de Doper van toepassing gebracht wordt. En we sluiten dus meteen die twee versen kort en zeggen dan, dan zal dit ook wel over Johannes de Doper gaan. Maar de term mijn engel, wel, die zouden we in de eerste plaats moeten toepassen op de engel des Heren. Kortom, op de Heer Jezus Christus zelf, want hij is die engel. Ook als je het begrip engel vertaalt, kom je op precies hetzelfde. Een engel is een boodschapper. Nou, noem eens de boodschapper. Noem eens degene die God bekend maakt aan wie dan ook. Wie is dat? De boodschapper of de boodschap, het woord Gods. Ik kan niet missen. Noem eens een engel.
Gabriel.
Leuk, hè? Leuk, hè? Dan wil ik even langzaam, want dan begint er altijd iemand meteen weer te racen, hè? Noem eens een engel. De Heer Jezus. De engel. En dus ook de Zoon, omdat de Zoon per definitie degene is die het woord brengt van de Vader. Kom je op hetzelfde neer. Er komt nog bij dat het begrip wat hier vertaald is, nee, het is eigenlijk helemaal niet vertaald, maar... Maar waar hier engel staat, hè, daar staat een Hebreeuws woord, dat betekent inderdaad zoveel als boodschappen. Maar aan de andere kant wordt het ook vertaald met koning. Lastig is het. Nee, dat is niet lastig. Je moet gewoon leren dat een koning per definitie een boodschapper is. Als God een koning aanstelt, stelt hij een boodschapper aan. Wat moet de koning dus doen? De boodschap doorgeven. Ze hoeven zich niet helemaal persoonlijk aan te trekken, maar goed. Maar zo is het wel natuurlijk. De koning is de boodschapper. Nou, noem maar een koning. Melchizedek. Dus een koning der gerechtigheid. Had ook een engel der gerechtigheid kunnen zijn, zo had het ook vertaald kunnen worden. Maakt niks uit, hij is ook de boodschapper. Trouwens, elke hoge priester, en dat was hij tegelijkertijd ook, is een boodschapper. Kortom, het begrip koning, engel en hoge priester is eigenlijk één ding. Het loopt in elkaar ook via het gebruik van de Hebreeuwse terminologie. Malach de engel, Melech de koning. Maar die eerste grote koning die we tegenkomen is tegelijkertijd hoge priester. En een hoge priester is, en een priester in het algemeen trouwens, is per definitie weer een boodschapper. Omdat de priester geacht wordt het woord van God door te geven. En als hij dus boodschapper is, is hij ook koning. Zodat je maar weer ziet dat de hoge priester echt koning zou moeten zijn. Waarom is hij dat dan in het verleden niet? Hè? Nou, dat maakt niet zoveel uit. Het punt is gewoon dat we dan verwachten voor de toekomst dat dit alsnog zal worden. En wij verwachten degene die koning en hoge priester en engel is, omdat het eigenlijk allemaal hetzelfde is. En dat is dus Christus. Bovendien dat engelen vorsten zijn, ik gebruik nu gewoon gangbaar jargon, hè? Dat engelen vorsten zijn en heerschappij hebben, dat is algemeen een Bijbelse gedachte. De machten der lucht, de voeten maar heten mogen, engelen enzovoort worden geacht heerschappij te hebben op een of andere wijze. Ze zijn boodschappers, ze zijn koningen, ze zijn engelen. Dat komt allemaal op hetzelfde neer. Nou goed, dan gaan we weer naar dit begrip terug. Zie ik zend mijn engel, dat zou natuurlijk gewoon de Heer Jezus moeten zijn, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. De weg namelijk voor de Christus. De komst van Jezus die de weg bereidt voor de Christus. Zodat in deze profetie gezegd wordt dat de verschijning van de Heer Jezus Christus in twee delen uiteenvalt. Het eerste deel is van de wegbereiding, de voorbereiding zal ik maar zeggen, en daarna verschijnt hij. Zal ik eens een moeilijke sprong maken? Even voor de gymnastiek, hè? De voorbereiding, weet u wat het ook is? Ik zei voorbereiding even, hè? Weet u wat de voorbereiding is? Zou kunnen zijn. De voorbereiding. Gewoon in de Bijbel, de voorbereiding. Gewoon de vrijdag. De zesde dag van de week. De voorbereiding. Dat heet zo, de voorbereiding. Wij zeggen de vrijdag, zij zeggen de voorbereiding. Ja, voor wat maakt niet zoveel uit, maar het is natuurlijk ontleend aan de Sabbat die daarna volgt. Vandaar dat het de vrijdag, de zesde dag heet, de dag der voorbereiding. de voorbereiding. Het is de dag waarop de Heer Jezus stierf. Over voorbereiding gesproken. En daarna komt er... Nee, ik zal het net zeggen zoals ik het gisteren gezegd heb. Daarna is hij even zoek. Dan is hij er dus even niet. Dan is het Sabbat namelijk en dan is hij er niet. Dat is maar even natuurlijk, maar u weet waar het over gaat nou, hè? Hopelijk. En daarna, de andere dag, de eerste dag van de week, de zondag dus, staat hij uit de dood op. En dat is hij dan. Wat eraan vooraf ging was voorbereiding. Tot en met de dag der voorbereiding, de dag waarop hij stierf, de Goede Vrijdag heet het dan, hè? En daarna stond hij op uit de dood en daar is hij dan. Zodat je maar weer ziet dat het begrip voorbereiding ook langs deze weg precies dezelfde betekenis heeft. Het voorbereiden van de komst van Christus. En Christus kwam strikt genomen op Eerste Paasdag, daar hadden we het gisteren ook al over. En op Goede Vrijdag was de voorbereiding ten einde, op de dag der voorbereiding. Er zit alleen even een gaatje tussen, maar dat is een aanduiding of een type van de tegenwoordige bedeling. Kort onderbreken, ja. Ja, nou zo was dat, hè. Goed, nou dan gaan we in. Ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereidt, al spreekt dus over de komst van Christus, van de Heere Jezus in vernedering. En snel ik zal tot zijn tempel komen. Nou is de voorbereider geweest, dus wie komt daarna? De Christus dus, hè. Het is dus eigenlijk ook een profetie over de opstanding van Christus. Nou, en om dan binnen theologische redeneringen te blijven. Zou het nou zo wezen dat Malachi dat geweten heeft? Zouden zijn tijdgenoten dat begrepen hebben? En dan zeg ik, nou, nee, dat niet. Maar dat was ook niet de bedoeling. Want als ze dat geweten hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid, die dus verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben, 1 Korinthe 2. Maar achteraf vinden wij het zo zonder meer hierin terug. Eerst de voorbereider en dan zal snellijk tot zijn tempel komen die Heer die Galide zoekt. Als ik het lees, denk ik nu ineens. Ja, zegt u maar. Jawel, in het algemeen wisten ze dus niet, maar er zijn heus genoeg geweest die het wel geweten hebben. Natuurlijk, en die hebben de Heer sowieso niet gekruisigd. Dat was ook niet de bedoeling uiteraard. Ze zijn er altijd geweest, maar in wezen staat het hier. Maar als ik dit lees, snel ik zal tot zijn tempel komen, dan denk ik... En hij is terstond opgeklommen uit het water. Want ik heb altijd kortsluiting, dat weet u, hè. Er staat over de Heer Jezus dat hij gedood werd door Johannes. Gaan ze samen het water in, staat er ook, gaan samen het water in. Dan komt het dat ze toch in dezelfde schoenen lopen, dan moet je wel samen het water in. En dan staat er dat hij gedoopt werd... En dat de Heer terstond opgeklommen is uit het water. Want snellijk zal tot zijn tempel komen. Kortom, plotsklaps stond hij op uit de dood. Zodra het de bestemde dag was, want daar spreekt het over. Ook zijn doop spreekt over de opstanding uiteraard. Hè. En zodra het die eerste dag der week was, de bestemde datum, daar gaan we weer, de 17e Nisan was het dus, 's morgens vroeg. Het was nog maar nauwelijks licht, maar ja, er was licht, dus kortom, het was de eerste dag der week. En hij stond op uit de dood. Snellijk zou tot zijn tempel komen. Die Heer, die gijlieden zoekt, zo weten dan zekerlijk dat God deze Jezus door zijn opstanding gesteld heeft tot Heer. Handelingen 2. Nou, die Heer, die gijlieden zoekt, wie dan, hoezo, welke, wel... Te weten, de engel des verbonds. Nou is de vraag, wie is nou die engel? De voorbereider van de Messias of de Messias zelf? Allebei. Hè? Maar het is ook allebei de Messias zelf, want we lopen weer iets te hard, hè? Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En daarna, na die wegbereiding... Komt die Heer die Galide zoekt. Had er kunnen staan. En snel ik zal tot zijn tempel komen. Ik. Toch? Hij zal voor mijn aangezicht de weg bereiden. Daarna zal ik dus Voor, want voor mijn aangezicht wordt wegbereid, daarna zal ik snel tot mijn tempel komen. Maar de ik die hier spreekt, blijkt te zijn de engel des verbonds. Daar gaat hij weer, nemen een concordantie. Meneer Trommius, engel des verbonds. Wie is de engel des verbonds? Dat is de heer zelf. Het is ook de heer zelf. De engel des verbonds. De engel des heren is de engel des verbonds. Dat is dezelfde engel. Dus geen probleem, als je het vers zo leest, is de engel die de weg bereiden zal, is de Heer Jezus in zijn menswording en in vernedering, waarin hij ontledigd is van zijn godheid. De uitdrukking komt uit Filippenzen 2, hè? Waarin hij ontledigd is van zijn godheid, uitlopend op zijn dood, zijn kruisdood. En daarna en stellig zal tot zijn tempel komen die Heer die Galide zoekt, namelijk de engel des verbonds. Aan de welke gij lust hebt, wel, dat is gewoon dezelfde, de Heer Jezus, die nu uit de dood opstaat. En die weer gevuld wordt met al de volheid Gods. Dat is Colossense, niet meer Filippenzen, maar Colossense. Eén Bijbelboek verder. Kortom, dus de opstanding van Christus. Kortom, dit vers spreekt over de vernedering en verhoging. Oftewel, spreekt over het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna. Over de dood en opstanding van Christus. Volgende vraag is dan altijd weer, waarom staat het zo moeilijk? En het antwoord is weer, omdat niet iedereen het weten mocht. Je moet er wat moeite voor doen. Het is alleen voor gelovigen bestemd en niet voor de ongelovigen. En dat is met de hele Bijbel in wezen zo. En achteraf blijkt het toch niet moeilijk te zijn. Dus hij zal komen, namelijk de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar degene die spreekt, is degene die komen zou. Want de weg zou bereid worden voor degene die komen zou, maar ook voor degene die hier spreekt. Hij zal voor mijn aangezicht de weg bereiden. Als je dat vasthoudt, dat de spreker over zichzelf spreekt in de derde persoon enkelvoud. Nee, dat is gewoon grammatica, niks theologie, grammatica, derde persoon enkelvoud. Dan hou je dat dus vast. Degene die spreekt, spreekt over zichzelf en dan blijkt dat de Heer der Heerscharen degene is die hier spreekt. En dat is gewoon ook de Messias zelf, de Heere, Jehovah dus, Jezus Christus. Pure Messiaanse profetie. En u ziet dat zo'n vers gewoon verklaard wordt op dezelfde wijze als Jesaja 40. Gaat niet over Johannes de Doper, gaat over de Messias. En dan kan ik nog wel even verder uitleggen. Want het voorgaande gedeelte van Maleachi. Eigenlijk heel Maleachi, maar goed. Het voorgaande gedeelte van Maleachi spreekt over het merkwaardige verschijnsel. Ik zal het vlug zeggen. Over het merkwaardige verschijnsel dat een Israël, wat de eeuwen door nooit Jehovah heeft willen dienen, in ieder geval altijd ontrouw was aan Jehovah, en dat in de ballingschap gevoerd werd, dat het bij terugkeer uit de ballingschap ineens nooit meer afgoden diende, maar ineens Jehovah begon te dienen. En dan zegt hij, dat is mooi meegenomen, hebben ze toch wat geleerd. Maar de Heer zegt, dat is niet mooi meegenomen, ze hebben nog niks geleerd, want dan hebben ze nog een eigenwillige godsdienst uitgevonden. Eerst hebben ze de godsdiensten van de heidenen, van de Filistijnen van, enzovoorts, hè, hebben ze overgenomen. En nu hebben ze dat wel losgelaten, nu heb ik ze naar de Filistijnen gejaagd. Nee, tamelijk letterlijk, maar in ieder geval naar Babel en zo. Er lopen nog steeds veel Filistijnen rond daar, dus dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, de Heer heeft ze daar naartoe gestuurd. En dan wonen ze midden van de afgoden, dan kunnen ze die afgoden dienen. En dan doen ze het niet, dan vinden ze ineens op eigen manier, want dat is wat er staat, op eigenzinnige wijze, op eigendunkelijke wijze vinden zij een godsdienst uit. En de god daarin heet Jehovah. En de godsdienstige gebruiken daarin zijn min of meer ontleend aan. Meer min dan meer. Ontleend aan. Nee, dat staat er. Ontleend aan Mozes. Aan de wet dus. En daarna wordt er net gedaan alsof die godsdienst iemand daar in Babel tot ontwikkeling gebracht heeft. Het judaïsme, de Joodse religie zoals die vandaag nog bestaat. Alsof dat in overeenstemming zou zijn met de Bijbel en in overeenstemming met Mozes. Wel, toen later de Heer kwam, de Heer Jezus, zei hij, je beroept je op Mozes, maar je vergist je, Mozes zal je oordelen. Want dit is niet Mozes. Je luistert niet naar Mozes. Je gelooft niet in wat Mozes gezegd heeft. En niet alleen hij zei dat. Wordt bij herhaling gepredikt. Dat wil zeggen dus dat de Joodse godsdienst helemaal niet in overeenstemming is met de wil van God, maar is juist die eigendunkelijke godsdienst. Trouwens, het leven onder de wet vandaag is dat nog. Zelf uitgevonden godsdienst. Niet tot bevrediging van God, maar tot bevrediging van het vlees. De mens dus. Bevredigend voor het schepsel, maar niet bevredigend voor de schepper. Kortom, na de ballingschap vinden we deze profetieën van Haggai, Zachariah, Malachi, waarin de Heer juist het zojuist ontstane en uitgevonden judaïsme veroordeelt. Waar een judaïsme waarin weliswaar een levitisch priesterschap bestaat, maar waarbij de Heer zegt, nee, dat is het niet. Maar in de toekomst komt er nog eens een echte Levi. Ik zal hem er nog eens bij halen. Nee, dat staat er dan. Dat staat in vers 4. Vers 3 van hoofdstuk 2, Malachi 2, vers 3. Zie, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien. Let op, ze zijn net terug uit de ballingschap en dan wordt in dit gezegd. Ik zal u zaad verderven, ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek uw feesten. Want de Heer blieft die feesten helemaal niet. Zodat men u met dezelfde, met feest en al, wegnemen zal. Hetgeen natuurlijk later ook gebeurd is. Na de eerste komst van Christus. Nou, dan staat er, dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. De Heer zal een verbond sluiten met ene Levi, en dan staat er, mijn verbond met hem was het leven en de vrede, vers 5, en ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij en hij werd om mijn naams wil verschrikt. De wet der waarheid, de ware wet dus, was in zijn mond, die van Levi dus, en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Oh ja, wat staat er nog meer in de Bijbel dan? Iemand ooit wat gelezen over het leven van Levi? Had hij een verbond met Levi? Een Levitisch verbond? Nee hoor, want zelfs het Levitische priesterschap werd niet gesloten met Levi, maar met Aaron. En ook niet met zijn broer Mozes, maar alleen met Aaron. En Levi was er niet bij. Die was zelfs overleden. Levi heeft er geen weet van gehad. Levi heeft trouwens ook tiende betaald aan Melchizedek, maar daar heeft hij ook geen weet van gehad. Want toen was hij nog niet, dus toen wordt er boel over hem gekletst. Over een, terwijl het in de tijd, daar gaan we weer, terwijl het in de tijd niet past. Ten tijde dat hij nog niet geboren was, betaalde hij tienden. En nadat hij overleden was, sloot de Heer een verbond met hem. Dan heb ik het nog niet eens over het verbond met Pinhas. Want dat komt ook nog in de Bijbel voor. Dat was ooit ook eens een hoge priester. Nee, wie is deze Levi? Dat is de vraag, wie is deze Levi? Wij kennen wel een Levi, maar dat kan hem niet zijn. Welke Levi is het dan wel? Christus. Want Levi komt van lava en dat betekent zoveel als het samenbrengen, partijen met elkaar verzoenen. Wie is de verzoener? Deze Levi is gewoon de Heer Jezus. Dan moet je het nog een keer lezen. En dan blijkt het de profetie te zijn over de komst van de ware hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron of Levi en zelfs helemaal niet uit Levi. Ja. Maar naar de ordening van Melchizedek, terwijl de naam Levi voor hem gebruikt wordt. In de betekenis van de naam. Dat wil zeggen, de naam wordt gebruikt, maar het gaat om de betekenis van de naam. En in ieder geval ook om de typologische betekenis van degene die dan genoemd wordt. De slotverrekening, dan zeg ik het weer, de Heer Jezus heet ook Adam. En hij heet ook David. En hier heet hij ook Levi. Juda heet hij sowieso natuurlijk. Hier heet hij ook Levi. Ja, dat is het punt. Er worden verschillende namen voor hem gebruikt, verschillende titels. En als je dan niet oplet, dan denk je dat het allemaal andere figuren zijn. Maar het is niet zo, het is dezelfde. Onder verschillende namen en titels. Want hier heet hij Levi, mijn verbond met Levi uit vers 4, is dus in de praktijk gewoon het nieuwe verbond. En hoewel het in de verleden tijd vertaald is, zou het in de toekomende tijd vertaald kunnen moeten worden, in ieder geval verklaard moeten worden, omdat het een profetie is over de eerste komst van Christus, over de komst van de Heer Jezus dus. Waar was dat? Dan zult ge weten dat ik dit gebod u gezonden heb, opdat mijn verbond met Jezus zij, zegt de Heer der Heerscharen, mijn verbond met hem was het leven en de vrede, en ik gaf hem die tot vrezen, en deze Jezus, hij vreesde mij. Dat klopt toch? Er zijn parallelteksten genoeg waarin hetzelfde staat. Hij vreesde mij en hij werd om mijns naams wil verschrikt. De ware wet was in zijn mond. Want hij leefde te midden van wettische mensen. Maar de ware wet, het ware woord Gods, de waarheid dus, was in zijn mond, niet in de mond van die anderen. Dat past op Christus, niet op Levi. De ware wet was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Je moet eens lezen wat er over de mens in het algemeen staat, over zijn lippen en de tong en zijn keel en wat eruit voortkomt. Romeinen 3, onder andere dan. He? En ook Levi was niet zo'n beste. Maar dit gaat over de Heer Jezus. Kortom, de wet der waarheid zal in zijn mond zijn en er zal geen onrecht in zijn lippen gevonden worden. En hij zal met mij wandelen in vrede en in rechtmatigheid en hij zal er velen bekeren van de ongerechtigheid. Dat is de strekking van deze profetie. Geen andere. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap, nou is het wel ineens toekomende tijd, zullen de wetenschap bewaren, dat zouden ze altijd al hebben moeten doen, maar dat deden ze in het verleden niet. Maar in de toekomst zal het wel gebeuren, alleen zijn het dan geen priesters naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dus niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Wij dus. De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond, uit wiens mond? Die van deze Levi en dus die, uit die van Christus dus. Hè. Men zal uit zijn mond de wet, het woord God dus, de wet zoeken. Want wie is deze Levi? Nou hoor ik hem. Ja, nou kwam het goede antwoord. Wie is deze Levi? Staat erachter. Want hij is engel des Heren der Heerscharen. Staat er gewoon achter. Dus als je het nog eens een keer leest. De naam is Levi, het gaat over Levi, maar in vers 7 eindigt het met wie Levi is. En dan staat er, want hij, deze Levi, is engel des Heren der Heerscharen. Wie is de engel des Heren der Heerscharen, is vervolgens de vraag en is het antwoord Christus. Waar nog bij komt dat Levi zelf beschouwd moet worden als voorloper. Daar komt hij weer hoor, en dan krijg je weer een paar toepassingen. Levi zelf wil beschouwd worden als voorloper, als wegbereider voor het ware priesterschap. Dat betekent dat aan Levi niet het priesterschap werd gegeven, maar aan Aaron, die uit Levi voortkwam. Ik ben dus drie generaties later, geloof ik, als ik het wel heb. Ik weet niet uit het hoofd. Maar aan Aaron, maar het Aaronitisch priesterschap wordt vervolgens ook genoemd het Levitisch priesterschap. Want eerst heb je Levi en dan Aaron. En Aaron wordt als hogepriester aangesteld, zodat Levi de voorloper is van de ware hogepriester naar de ordening van Aaron. Maar je kunt ook zeggen dat Levi staat voor het hele Oud-Testamentische priesterschap. En dan is Levi de voorloper van het ware priesterschap, namelijk het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, Christus dus. Zodat we nou weer vervolgens weer een lijn doortrekken. Deze Levi hier is weliswaar engel des Heren der Heerscharen en meest letterlijk de aanduiding van de Heer Jezus. Maar als we hem als voorloper beschouwen hier, dan zouden we deze verse vanaf vers 4 tot en met 7, want daar hebben we het nu alleen nog maar even over, hè, ook met gemak kunnen toepassen op Johannes de Doper. En dan vullen we hem weer in. Vers 4. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Johannes de Doper zij. Zegt de Heere der Heerscharen, de voorloper. Waarom ook niet? Johannes de Doper was trouwens uit Levi. Hij zou zich rustig Levi kunnen noemen. Met de naam van zijn stamvader. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij, deze Johannes de Doper. En hij werd om mijn naam veel verschrikt. Wat heet? Hij werd onthoofd. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij was immers vol van de Heilige Geest enzovoorts. Precies dezelfde uitdrukking die voor de Heer Jezus gebruikt werden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. En dat staat verscheidene malen in het Nieuwe Testament. Hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. En die komen straks nog een keer tegen. Want de lippen der priesters, en dat was Johannes de Doper zeker. Van Jezus is dat niet zo te zeggen, maar van Johannes wel. De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. Men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is engel des Heren der Heerscharen. Over engel lezen we dan voor het gemak boodschapper, en dat was hij. Want daartoe was hij verwekt. Een engel is een boodschapper, er is niks meer mis. Enzovoorts. Dat kan dus ook. Nou, en dat herhaalt zich dan vervolgens. Want hierna komen wij terecht in... Ik moet even kijken wat ik zal overslaan, zie. Komen wij terecht in hoofdstuk 3, vers 1. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Welke engel? Wel die uit 2 vers 7. De profetie wordt herhaald. Wie is het nou? En dan wijs ik maar weer naar het opschrift boven hoofdstuk 3. Althans in mijn Bijbel, waarom ik altijd moet grinniken, zoals ik al zei. Profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus. Ja, over beide tegelijk. Eén profetie over de komst van beide tegelijk. Twee toepassingen dus van één en dezelfde profetie. Maar dan moet je verder lezen, hè? Uit vers 1... En hebben we dan gehad. Hier heet hij trouwens de engel des verbonds. In 2 vers 7 heet hij engel des Heren der Heerscharen. Het is altijd natuurlijk gewoon de Heere zelf. En dan vers 2. Maar wie, 3 vers 2 van Malachi. Maar wie zal de dag, namelijk zijn toekomst. De dag zijn de toekomst. Wie zal zijn openbaring verdragen. Dag wil zeggen dat hij aan het licht treedt. Want daar. Dagen, opdagen, gedaagd worden, heeft allemaal te maken met in het licht verschijnen. Niet alleen maar voor de rechtbank, om in het licht van de wet getest te worden. Hè. Dag en oordeel, dag en openbaar worden, aan het licht brengen is immers hetzelfde. Nou, wie zal de dag namelijk zijn toekomst verdragen? Wel, toekomst, dat weet u langzamerhand, heeft altijd ook de betekenis van aanwezigheid. En zullen dag en toekomst eigenlijk ook synoniemen zijn. Kortom, wie zal zijn aanwezigheid verdragen? Wie zal het verdragen als hij openbaar wordt? Kortom staat er ook achter. Wie zal bestaan en blijven staan betekent dat, hè? Bestaan, blijven staan. Wie zal blijven staan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des volles. Ja, dat zei Johannes de Doper ook al. Want hij zegt, na mij komt er een, die zal hij met water en vuur dopen. En met water, dat zie ik nog wel een beetje zitten, maar met vuur. Hè? Ja, goed. Johannes zegt, ja, ik haal het door elkaar. Johannes zegt, ik doop je met water, maar na mij komt die met geest en vuur zal dopen. Dat geen betekent dat water dus een type is van zowel geest als vuur. Geest en vuur zijn dan trouwens ook synoniemen, maar dat betekent wel degelijk dat er ook oordeel aan te pas komt. Vuur is niet alleen maar licht en warmte, maar ook oordeel. He? En de vuurdoop onder, ik heb de vuurdoop eens ondergaan, dat is geen lolletje. In de Haaskamp. Ja, daar vielen wij op ons aangezicht. Vanwege de vrezen des... ja, des kogels, inderdaad, ja. Hè? Jawel, ja, ik mag niet mopperen, hè? Witte bonen, bruine bonen, En blauwe wonen, juist. Heel goed. Nou, dat even terzijde. Wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? Over welke tijd gaat dat? De tijd van het oordeel, dat is niet zijn eerste, maar zijn tweede komst. Ja, en wat ik maar zeggen wil is dit. Als de voorloper, de eerste engel uit vers 1, Johannes de Doper is, en de tweede engel is de Heer Jezus, wanneer kwam dan het oordeel wat besproken wordt in vers 2? Wordt ingewikkeld. Nee, dit is wel een antwoord op, maar het wordt wat ingewikkeld. Maar het wordt eenvoudiger. Nee, de dag zijn de toekomst is gewoon de grote verdrukking in de dagen van zijn wederkomst. En ingewikkelder wordt het als we het naar het verleden willen verklaren, want dan moeten we wijzen op geschiedenissen die in de Bijbel niet eens vermeld staan. De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en dat soort dingen meer, dat is niet erg bevredigend om het zo te verklaren. Het punt is namelijk dat wanneer we de echte Bijbelse lijn nemen, dan is de eerste engel is Jezus in zijn eerste komst. De tweede engel uit vers 1 is de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. En dat is de dag zijner toekomst en dan komt dat oordeel. Een veel eenvoudiger, veel zinniger, veel voor de hand liggende verklaring. Maar dan hebben we het niet toegepast op Johannes de Doper, maar op Jezus in zijn eerste komst en Christus. In verband met de wederkomst. En dat is ongetwijfeld de betekenis. En lees maar verder, want er wordt grote nadruk gelegd op het oordeel wat zou komen. Een oordeel wat zou komen over een ongelovig, hoewel judaïstisch, doodsvolk. Dat begrijpt u toch, hè? Een ongelovig, hoewel godsdienstig, religieus moet ik dan zeggen, om het woord God te vermijden. Hè? Een ongelovig, hoewel religieus, volk. Dat vind je trouwens niet alleen in Israël, maar in Nederland natuurlijk ook. Een ongelovig, hoewel religieus, volk. Maar dat even terzijde. Maar wat hier aangekondigd wordt, is dat het oordeel daarover zou komen, zodat de nadruk toch heus niet ligt op de eerste komst in vernedering van de Heer Jezus, maar het gaat juist om zijn wederkomst. Maar voordat zover is, komt er een voorloper. En wij weten hoe het zit. Dat was de Heer in zijn eerste komst, tot en met zijn opstanding en hemelvaart, waarna vervolgens in de toekomst de Heer zal verschijnen om inderdaad dit volk te oordelen en zelfs, dan zijn we weer terug, dubbel te vergelden. Jesaja 40 vers 1, dubbel te vergelden, want het gebeurt twee keer, hebben we toen gezegd, hè? Eén keer is al geweest in het verleden, het jaar 70 van onze jaartelling, en de tweede keer is inderdaad aan het einde van de 70ste week van Daniel, klopt precies. Maar toegepast op Johannes de Doper. Na zijn opstanding uit de dood zou meteen Israël tot geloof komen. Op grond van de prediking zou het koninkrijk openbaar worden, et cetera. Niks eerste komst en dan 2000 jaar wordt anders en dan pas wederkomst. Nee, gewoon alles achter elkaar. Geen gat tussen de 69ste en de 70ste week. Gewoon doorrekenen enzovoorts. En dan verschijnt daar Jezus, die door zijn opstanding blijkt te zijn. De Christus, waar is nou de voorloper? Nou, dat is Johannes. Met andere woorden, Johannes, en dan zal ik het eens een keer anders zeggen, Johannes is de voorloper. Johannes is de wegbereider des Heren. In geval Israël daarna tot geloof zou komen. Dit is moeilijk hoor. Want de voorwaarden worden pas achteraf gegeven nu. Dat is moeilijk. Normaal geven we eerst de voorwaarden, dan gebeurt het pas. Hier heb je het andersom. Mocht achteraf blijken dat Israël tot geloof zou gekomen zijn in de dagen van Handelingen 2 en wat er verder volgde, dan zou teruggezien Johannes de Doper de voorloper geweest zijn en Jezus van Nazareth gewoon de Messias en daarmee uit. Jawel, kijk. Nee, dat gaat nooit op. Daniel 9, daar staat niet dat er een gat zou zitten tussen de 69ste en de 70ste week. Maar de structuur van het schriftgedeelte kent wel een gat daartussen, omdat vers 25 spreekt over het einde van de 69e. En vers 27 spreekt over het begin van de 70e week. En vers 26 spreekt over iets na de 69e. Maar dan weet je niet of het tussen de 69 en 70 in zit. Of dat het toch de 70e week is. Dat is niet 100% zeker te zeggen. Achteraf hebben we er geen enkel probleem mee. Maar op het moment zelf is het niet duidelijk. En dat is het. Vandaar dan ook dat degenen die dat niet willen geloven, het ook niet hoeven te geloven. Degenen die per se niet willen geloven in een toekomst voor Israël, hoeven dat ook niet te geloven. Want ik zal het nogmaals een keer zeggen. De echte goede, echte, ontegenzeggelijke, bijbelse argumenten voor een vervulling van de profetieën alsnog in de toekomst aan Israël, berusten allemaal, ik zei berusten allemaal op typologie. Ja, dat was een krasse uitspraak. En ja, nou kunnen we natuurlijk, kunt u natuurlijk honderden vragen aan me stellen, moet ik ze gauw beantwoorden om te bewijzen dat het zo is. Dat weet ik wel, dat is heel lastig. Maar ik zeg het toch maar eens een keer, zo zit het. Het beste bewijs voordat de geschiedenis van Israël wel eens is afgebroken, maar in de toekomst zal worden voortgezet, het beste bewijs, eigenlijk het enige bewijs, wordt geleverd door de typologie. Maar dan, ja, nou, dat is nog maar de vraag. Ik ken mensen genoeg met wie ik uitgebreid over Romeinen 11 gesproken heb, en die stug volhouden dat wanneer er maar ook Israël staat, dat het toch de gemeente is, en ze hebben daar bewijzen genoeg voor. Echt waar. Als je eens met die lui praten wil, wil ik wel eens een naam doorgeven. Dat is wel aardig. Dan heb je ook eens wat te doen. Hè? Dat is heel lastig. Want het echte bewijs wordt heus geleverd door de typologie. Ja, verborgenheden. Want verborgenheden, de verborgen dingen zijn verborgen in de typologie. Dat is volstrekt hetzelfde. Altijd typologie. Ik heb gisteravond nog bij iemand een heel rijtje van dit soort dingen op zitten noemen, hè. Jozef werd verkocht, werd gedood in de, geworpen in de put, kwam er weer uit. Dat is een beeld van dood en opstanding. Toen ging hij naar Israël, naar Egypte. Kwam eerst in het huis van Potifar. Datgene beeld van Israël. Bij die vrouw van Potifar, een beeld van natuurlijke ongelovige Israël overigens. Daar liep het een en ander fout. Waarom, dat zal ik nou niet vertellen, maar het liep wat fout. Toen werd hij in het andere huis van Potifar gezet. Dat was ook het huis van Potifar, al heette dat dan de gevangenis. Maar Potifar was daar de chef van. Die zegt, als het in dit ene huis bij die vrouw niet gaat, dan zet ik je in het andere huis bij al die gevangenen. Kortom, als het bij Israël niet gaat, dan maar bij de gemeente. Maar onder dezelfde Potifar, maakt niks uit. En daar komt de verwarring vandaan. Wij zijn die gevangenen, we zitten in die gevangenen, maar het is toch het huis van Potifar. Wij zijn de gemeente, maar het is toch eigenlijk Israël. En het antwoord is ja en nee. Nou, maar hoe gaat het nou verder? Als later namelijk Jozef uit de gevangenis komt, dan krijg je die zeven vette en zeven magere jaren. Dan krijg je vrede, geen gevaar en dan komt er een haastige hongersnood en dat soort dingen meer. Leuk, hè? En dan goed, we leggen niet verder uit. Beeld van de grote verdrukking dus. En dan wordt Jozef onderkoning van Egypte, de hoogste man in het Rijk. Verwerft heel Egypte voor farao. Kortom, de hele wereld wordt dan onderworpen aan het koninkrijk van Christus. En daarmee aan zijn vader in de hemel. Farao dus. En bij die gelegenheid trouwt hij alsnog ik moet het lidwoord weglaten. Met vrouw van Potifar. Al heet Potifar voor de gelegenheid Potifera, maar het zal u gedacht zijn hoe verschillend de diverse namen in de Bijbel altijd gespeld worden. Als je het mij vraagt is het dus dezelfde en typologisch zeker. Alleen het is nou niet zijn vrouw, maar de volgende generatie, de dochter dus. Nou, het argument is nu, de vrouw van Potifar, die Jozef niet kreeg, is een beeld van het oude ongelovige Israël. De dochter van Potifera, die Jozef wel kreeg, is een beeld van het in de toekomst alsnog bekeerde Israël. Maar ertussenin heb je de gevangenis, de roeping van de gemeente. Ik vind het een zeer sterk argument. En ik heb er nog één. Toen uit Juda de koning zou geboren worden, verscheen eerst Sera, maar die verdween weer. De notaris was erbij, die zei het ook, hè. Ook te moeilijk. Heden verschenen en verdwenen, zegt de notaris altijd. Maar dat doet er nou niet toe. Heden verschenen en verdwenen. Dan lezen ze de hele akte niet voor, weet je wel. Zo noemen ze het dan. Heden verschenen en verdwenen. Dat was Sera. Nou, en toen kwam dus Peres. Want Sera heeft te maken met de kroon en met koningschap en dus met Israël. Openbaring van het koninkrijk. Er was even een handje, maar het handje ging weer terug. Het was even een prediking aan Israël, maar de prediking hield op. Er werd gepredikt aan Israël in de dagen van Handelingen, de eerste hoofdstuk. En daarna hield het toch echt op. En de gemeente van Jeruzalem werd met Jeruzalem en al vernietigd. Jawel. Nou goed, en toen kwam dus Peres, dat is de bres dus, en dus de breuk. En dat is inderdaad de onderbreking in de geschiedenis. Kortom, dat is de roeping van de gemeente. Net als dat Jozef in de gevangenis een onderbreking is in de geschiedenis van Jozef. Hè. Dus kortom, toen werd Peres geboren, beeld van de gemeente, maar daarna kwam alsnog Sera. Het was niet zo van het had Sera zullen zijn, maar het werd Peres. Of het had Israël zullen zijn, maar het werd de gemeente. Dat was wel zo, maar het is niet het eind van het verhaal. Nou, en zo kunnen wij dus nog uren doorgaan. Maar dat heb ik al genoemd, van de week heb ik al genoemd, Mozes. Die geroepen werd tot verlosser van Israël. Die daar een begin mee maakte, zich demonstreerde door een Egyptenaar dood te slaan. Waarbij hij hoopte dat zij hem zouden herkennen als de door God gezonden verlosser. Want er staat zo in Handelingen dat hij dat daarbij dacht en hoopte. Want hij was van God gezonden om Israël te verlossen. En hij begon met één Egyptenaar en hoopte dat ze hem daardoor als verlosser zouden aannemen. Hij versloeg de Egyptenaar, zoals de Heer Jezus ook de grote tegenstander versloeg. Door zijn dood en opstanding en hoopte dat ze hem als de verlosser zouden aanvaarden. Maar zij wilden niet. En dus verdween hij, ging niet door. Was niet het eind van het verhaal, want 40 jaar later, een generatie later, gebeurde het alsnog. Nou, er zijn nog talloze voorbeelden van zo in de Bijbel, maar het is typologie. En echte, degelijke, letterlijke argumenten zijn er niet of nauwelijks. Je kunt het Nieuwe Testament wel citeren zeggen, maar dat gaat toch over Israël. Maar in het Nieuwe Testament wordt heus de naam Israël toegepast, ook op de gemeente hoor. Dat is wel lastig voor ons, maar het is wel zo. En er wordt ook gezegd dat de gelovigen erfgenamen van Abraham zijn. Dus als over erfgenamen van Abraham gesproken wordt, kun je niet zonder meer zeggen, dat is Israël. Daar moet je een ander argument voor hebben. Het zijn gelovigen. Of het Israël is, ja, kan wel, maar dan kan het nog de gemeente zijn. Dat hangt van andere factoren af. En daar gaat het om. De argumenten zijn altijd de typologische. Omdat het gaat om verborgen dingen. En ze zijn verborgen in de typologie. Nou, vandaar dan ook dat hier in Malachi 3, vers 1 en wat er verder volgt, gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus, de komst van de Messias. En als Israël tot geloof gekomen zou zijn, en in de prediking wordt daar uiteraard van uitgegaan. Is er een verkoper in de zaal? Als iemand een auto verkoopt, moet je tegen die man praten alsof het zijn auto al is, of je hem al verkocht hebt. En als die man... Ik kan altijd nog auto verkopen worden. Nou goed. Als de man zegt, maar hier of daar mankeert nog wat aan, of de kleur van de stoelen valt me niet aan, of de bekleding is niet goed. Het is schitterend dat zo'n man dat zegt als je die auto verkopen wil. Want dan ga je hem vertellen hoe hij dan dat in orde kan krijgen. Dan is hij daar al druk mee bezig. Dan maakt hij in zijn gedachten het ding al tot zijn eigendom. Zodat hij later dus voor zichzelf wel verplicht is om zijn eigen gedachten, niet die van de verkoper, zijn eigen gedachten waar te maken. Dan moet hij maar kopen, zo zit dat. Dus let er nou op als je een auto koopt, trap daar nou niet in, hè. Nou goed. En als aan Israël gepredikt wordt, wordt niet gepredikt. Nou, er zijn een heleboel zegeningen, maar eerst moet je tot geloof komen, dan komen die zegeningen. Nee, hem wordt gepredikt, hier is de Messias. Natuurlijk kom je tot geloof en zullen deze zegeningen je deel zijn. Het oude koninkrijk, al de koninkrijken, of vooral die van de vijand natuurlijk, worden afgebroken. De Heer zal geven de gewisse weldadigheden van David en dat soort dingen meer. En als er iemand zegt, wie is Johannes de Doper? Oh, dat is die voorloper die daar genoemd werd. Alles dik voor elkaar. Mankeert niks aan. En toen achteraf Israël niet tot geloof kwam, toen is ons achteraf duidelijk gemaakt, met name door middel van de typologie, waarom zo anders ineens voor het eerst eigenlijk in de Hebreeënbrief pas over typologie gesproken worden in de Bijbel. Nee, de typen komen eerder voor, maar typologie wordt pas als zodanig bekendgemaakt in de Hebreeënbrief en dan nog alleen maar daar. Er wordt over het tabernakel, over Melchizedek gesproken, de aard des verbonds, het voorhangsel, noem maar op. Nergens anders. Zelfs het Johannes-evangelie, wat in zich heel spreekt over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, doet dat zonder het woord hoge priester ook maar te gebruiken. Laat staan de naam Melchizedek te noemen. Want het hoge priesterlijk gebed bovendien, even voor degene die dat evangelie niet zo goed kent, het hoge priesterlijk gebed staat heus in Johannes. Maar het woord hogepriester wordt alleen gebruikt voor Caiaphas en Annas, maar niet in de overdrachtelijke betekenis hoor, heus niet. Want er zou typologie geweest zijn, vind je alleen in Hebreeën. Daarna vind je de hele Bijbel door terug, maar in Hebreeën wordt het ons verklaard. Omdat daar verklaard wordt dat de Heer weliswaar in de hemel is, maar zal terugkomen. Zoals de hogepriester ingaat in het heiligdom, zie je dat toch typologie is, hoewel het er letterlijk staat. Hij zal ten andere malen verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid staat er. Maar dat kun je ook wegverklaren door te zeggen, ja, dat is op de jongste dag. Niks openbaar koninkrijk, dat is gewoon de jongste dag. Maar de typologie is, de hoge priester gaat naar binnen in het heiligdom en komt daarna weer naar buiten. En dan is het nog steeds grote verzoendag. En dan komt er een heel nieuw jaar, enzovoorts. Zie, dat is typologie en daaruit worden die dingen bewezen. Nou goed, ik zal proberen de draad weer verder op te nemen. In Malachi 3 lezen wij dus over de eerste en wederkomst van Christus. Maar ervan uitgaande dat wellicht Israël tot geloof gekomen zou zijn in de dagen van Handelingen, dan zou het een profetie geweest zijn over de komst van Johannes de Doper en daarna van de Heer Jezus. Dat is alles. En omdat daarvan uitgegaan wordt dat zo zou gaan, wordt in de evangelie dus steeds gezegd, dat is Johannes de Doper. Maar nadat Paulus verschenen is en ons het een en ander heeft verteld, en hier en daar toch ook even een voorhangsel, dan wel een andere gordijn heeft weggeschoven, weten wij dat de uiteindelijke vervulling van die profetie is niet die op Johannes de Doper, maar die op de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Dat is het. En zo is het verborgen. En zo zijn ook gemeentelijke waarheden dus verborgen in het Oude Testament. Nou, dat is Malachi 3, maar we zijn er niet, want dan bladeren we even naar het Nieuwe Testament, waar we in Matthäus 11 terechtkomen. Want daar wordt het aangehaald. Matthäus 11. Waar staat in vers 9 in verband met Johannes de Doper, wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Let op, niet de profeet hoor, dat is een ander verhaal. Een profeet? Ja, Johannes is een profeet en zelfs veel meer dan een profeet. En hij is veel meer dan een profeet, omdat hij in de schoenen van de Heer Jezus stond. Hè? En dan staat er, want deze is het van de welke geschreven staat, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes. Het gaat dus over mensen, hè? Want er is wel iemand meerder dan Johannes. Maar die is niet uit vrouwen geboren, dat is gewoon de Heer. De Heere God. De naam Jezus laat ik daarbij uiteraard weg. Omdat Jezus wel uit een vrouw geboren is. Maar de Heere God is hoger dan Johannes. Maar waar het gaat om onder God, is Johannes de grootste. Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meer dan Johannes de Doper. Doch, en dan komt er weer een mooi raadsel, hè. Die de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is meerder dan hij. En als ik de klemtoon goed leg, is het geen enkel probleem. Er staat dus, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij, omdat Johannes niet in het koninkrijk der hemelen is, maar is er de voorloper van. De laatste en definitieve, maar hij was niet in het koninkrijk. Want het koninkrijk der hemelen is, laat ik het gemakkelijk zeggen, is het nieuwe verbond. Nou ja, het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond, maar dat maakt dan niet van uit, hè. Het koninkrijk der hemelen is het nieuwe verbond, maar Johannes leefde onder het oude en stierf onder het oude. En behoort dus, strikt genomen, tot de oud-testamentische gelovigen. En degene die het koninkrijk ingaat, is meerder dan Johannes. Gaat Johannes dan het koninkrijk niet binnen? Ja, dat wel, maar in de toekomst, hij is er nog niet in gegaan. Ja. Abraham ook, maar die is ook niet in het koninkrijk.
Was Jezus nog niet verheerlijk
in Johannes? Nee. Want de verheerlijking is zijn opstanding. En Johannes stierf voordat de Heer Jezus stierf, zeg maar. Blijft nog altijd de theoretische, laat ik het maar even noemen. Er blijft nog altijd de theoretische mogelijkheid bestaan dat Johannes heeft behoord tot diegenen die uit de dood opstonden toen de Heer Jezus stierf. En die ook nog geleefd hebben nadat de Heer ook al was opgestaan. In dat geval zou hij dus inmiddels wel het koninkrijk best zijn binnengaan en behoren tot de gemeente. Dat is ongetwijfeld de reden waarom die lui in de tijd opstonden. Ja, bedenk maar eens een andere. Die is er niet. Maar of Johannes daarbij hoorde, dat weten wij dus niet. Ik denk het niet, omdat Johannes zo uitdrukkelijk genoemd wordt als niet in het koninkrijk der hemelen hier als behorend tot het oude verbond. Maar aan de andere kant, ik zou het hem van harte gegund hebben. Maar ik zou Mozes ook van harte gegund hebben dat hij het beloofde land zou zijn binnengegaan. En de ellende is dat zodra hij het beloofde land binnengaat, is het in de dagen van de 70ste week van Daniel. En heeft hij de grote verdrukking aan te kondigen. Dus hij heeft toch niet zo'n prettige baan. En Johannes de Doper ook niet. Maar ja, het waren allebei voorlopers. Goed. Nou, laat maar even. Daar staat dus inderdaad, de minste in het koninkrijk is meerder dan hij, waaruit alleen maar verklaard kan worden dat Johannes dus niet het koninkrijk in is gegaan. Bovendien, in die dagen, voor de opstanding van Christus, was natuurlijk nog niemand het koninkrijk binnengegaan, zodat het vers alleen maar kan worden toegepast op de dagen na de opstanding van Christus. En dan betekent het dat Johannes dus inderdaad niet behoorde tot degene die in de tijd opstonden en geleefd hebben nog na de opstanding van Christus. En dat is definitief, lijkt mij, deze uitspraak zo. Nou goed. En dan staat er, en van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, vers 12, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Wordt de prediking van het nieuwe verbond dus geweld aangedaan. En de geweldigers, degene die het geweld hanteren, nemen hetzelfde met geweld. Ja, ze doden de voorloper Johannes, maar ze doden ook de voorloper Jezus. Dan weet u meteen waarom Johannes stierf. Omdat de Heer Jezus zou sterven. Ja. Nou, dieper zal ik er niet op ingaan, want dan wordt het een beetje een onsmakelijk verhaal.
Hij moest wassen, zegt hij.
Hij moest ook verdwijnen, ja. Want al de profeten, vers 13, en de wet, de grond, het oude verbond dus, oud-testamentische geschriften, de profeten en de wet hebben tot, en dus tot en met, want dat is eigenlijk de betekenis, tot en met Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou, en dan ben ik eigenlijk één vers te ver, want die had ik moeten aanhalen in verband niet met Malachi 3 vers 1, maar in verband met Malachi 4 vers 5. Daar komt dus nog, maar de inhoud van dit vers heb ik al genoemd, en daar gaat het maar om. Zo zij het wilden aannemen, dat wil zeggen, wanneer zij in die dagen tot geloof zouden gekomen zijn, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Maar laat Elia maar even weg, hij zou in ieder geval de voorloper geweest zijn. Niet als ze dat zouden geloofd hebben, Maar als zij het evangelie van het koninkrijk, als zij het koninkrijk der hemelen zouden geloofd hebben, als ze de prediking van de wet en de profeten zouden geloofd hebben, dat het, hè, zo gij het wilt aannemen, slaat niet op wat verder volgt, maar slaat op wat vooraf ging. Al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het, namelijk die profetieën, wilt aannemen. Hier staat niet zult aannemen, zou aannemen, maar zult, wilt, namelijk in de tegenwoordige tijd. Het hing er nu vanaf. Als zij het zouden aannemen, zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Of zou Johannes de Doper de voorloper geweest zijn. Of de beloofde engel die voor het aangezicht des Heeren wegbereiden zou. En dus ook, dan zou hij geweest zijn de stem des roependen in de woestijn. Dat hing niet van hem af. Dat hing af van of Israël tot geloof zou komen of niet. En aangezien Israël niet hoefde te weten van tevoren dat het niet tot geloof zou komen, vanzelfsprekend niet, krijgen we deze structuur, of deze constructie bedoelde ik eigenlijk. En de tragiek van iemand als Johannes, maar ook de tragiek van iemand als Mozes is, dat zij voorlopers werden, de functie van voorloper vervuld hebben, en het einddoel dus niet meemaakten omdat het aan een ander gegeven was, maar tegelijkertijd ook nog dat ze dat einddoel wat aan een ander gegeven was op geen enkele wijze bereikt hebben. Omdat Israël zich niet verzamelen liet. Omdat Israël niet wilde geloven. Niet in Johannes de Doper, niet in de Heer Jezus, niet in de wetten, niet in de profeten, niet in de psalmen, helemaal in niks. En het wacht nog steeds op de toekomstige vervulling van deze dingen. Nou. Goed, vers 14 kom ik later wel weer op terug, maar ik blijf even bij Malachi 3 vers 1 dus, hè, waar staat, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen, die uw weg bereiden zal. En dat staat dus hier in Matthäus 11 vers 10. Om dat vers gaat het. Matthäus 11 vers 10, waar die uitspraak uit Malachi 3 wordt toegepast op Johannes, terwijl we in Malachi 3 zelf de uitspraak zonder enige twijfel gewoon toegepast vinden op de Heer Jezus, de engel. De echte engel. Nou, dan gaan we verder. Komen wij terecht in Markus 1. Nu vers 2, gisteren hebben we namelijk vers 3 aangehaald, omdat dat geciteerd werd uit Jesaja 40 vers 3. Maar nu halen we vers 2 aan, omdat het geciteerd wordt uit Malachi 3 vers 1. En we krijgen dus dezelfde zin weer, hè? Ik lees hem nog eens een keer. Hè? Gelijk geschreven is, vers 2, en ik heb u gezegd, de zin gaat pas weer verder in vers 4... Zeg ik voor degenen die er niet waren toen ik het noemde. De zin gaat door in vers 4. Gelijk geschreven is, was Johannes dopende in de woestijn. Dat is de zin, de hoofdzin. Gelijk geschreven is, was Johannes dopende in de woestijn. En daartussenin wordt de vraag beantwoord, waar is dat dan geschreven? Dat is jouw predik in de woestijn. En er worden twee antwoorden gegeven in de rest van vers 2 en in vers 3. De rest van vers 2 gaat het nu om. Daar staat namelijk dat in de profeten geschreven is, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. En het wordt dus toegepast op Johannes de Doper, de wegbereider voor de Heer Jezus. En ik heb daar verder niks aan toe te voegen. Want via die u weg bereiden zal, via die uitdrukking uit Malachi 3 vers 1, komen we vanzelf natuurlijk weer terug in Jesaja 40 vers 3, want dat heb ik allemaal al genoemd, vers 3 en 4, waar ook over wegbereiding gesproken werd. Het is vanzelfsprekend dat deze twee profetieën aan elkaar gekoppeld worden, en dat gebeurt dus hier ook. En de rest van dit gedeelte heb ik ook al aangehaald over de schoenriem en de springkanen, wilde honing enzovoorts. Dus dat hoef ik verder ook niet te doen. Waarna ik dus gewoon doorga naar Lucas, waar op twee verschillende plaatsen Malachi 3 wordt aangehaald. In de eerste plaats in Lucas 1. Lucas 1, vers 76. Die hebben we ook al een keer eerder aangehaald in verband met Jesaja 40, vers 3. Maar er komt er dat er een uitdrukking in staat die in die beide teksten voorkomt. Hè? Jesaja 40, vers 3, Maleachi 3, vers 1. Daar staat, gij kinderke zult profetes allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn weg te bereiden. En vooral hier ligt het voor de hand om dit aan te halen en zeker om te verwijzen naar Maleachi 3... Omdat deze, of vooral uit deze geschiedenis blijkt dat Johannes de Doper voortkwam uit Levi en eigenlijk een priester was, want de hele geboorte van Johannes wordt hier ook aangekondigd. Hè. Net als de Heer Jezus, weet je wel, er wordt een aankondiging gedaan, zoals zwanger worden, zoon krijgen, weet je veel, en ook hoe die zou heten. Het komt allemaal over, met elkaar overheen. En een lofzang die daarna komt, trouwens. Zacharias, de vader van Johannes, was dus ook even een tijdje afwezig. Dat weet u toch, hè? Leuk was dat, hè? Was ook weer even weg. Want tot hem wordt gezegd dat hij een zoon zou krijgen. En toen was hij een beetje ongelovig, zoals Israël dat zou zijn. En wat gebeurde dus? Hij werd stom. Knap stom. Toen bleek dat hij niet meer kon praten, er werd geen geluid meer gehoord. Hij heeft zijn stem toen op de straat. Aardig, hè? Daar hebben we het enige dagen geleden inmiddels over gehad. Hij zou zijn stem op de straat niet verheffen, kortom, hij zou helemaal niks hardop zeggen. Maar hij had wel het geschreven woord. En dat liet hij iedereen lezen. Dat is onze bedeling. Het beeld van Israël overigens, zo'n ongelovig Israël wat niets te zeggen heeft. Weet u wat over de heidenen staat en over een ongelovig Israël in de Bijbel? Mag het durf ik bijna niet te zeggen, maar het schiet me altijd in de gedachte omdat het een muzikantenmopje is. Er staat namelijk in de Bijbel, in de Statenvertaling, zij zijn alle stomme honden. Dat is een nieuwe vertaling, broeder. Zij blaffen niet, staat er dan in de nieuwe vertaling. De Statenvertaling geeft netjes, zij kunnen niet bassen. Dus, als u nog eens een bassist tegenkomt. Nou goed. Maar dat betekent gewoon dat zij stomme honden zijn. Honden zijn heidenen, altijd een beeld van de heidenen. Nog het een en ander, maar in ieder geval van de heidenen. En stomme honden zijn heidenen die inderdaad niks te zeggen hebben. Geen prediking, geen blijde boodschap. Ze brengen wel geluid voort, daar gaat het niet om. Maar het gaat er dus om dat Israël in ongeloof volstrekt identiek is aan de heidenen. Namelijk, lo-ami, niet Gods volk, geen boodschap, een gesloten mond. Ze hebben niks te zeggen. Geschreven woord is er echter wel. En we hebben dat voor ons, want iedereen zal u vertellen dat de Bijbel van huis uit een Joods of Israëlitisch boek is. Dat is het ook. En daar zit alles in. En het belangrijkste wat Zacharias ooit opschreef. De naam van Jezus. Wat lezen wij hier dus in de Bijbel? We lezen wie hij is. Ja, hoe hij heet. Dat bedoel ik ook, maar dat is hetzelfde. Hè? We lezen wie hij is. Te komen tot kennis van hem, daarom openen we deze Joodse geschriften. De naam, ik heb het elke keer nog ingeslikt. De naam van Johannes en de naam van Jezus hebben in wezen dezelfde betekenis. Hoewel Jezus, Jehoshua letterlijk. En dat betekent, Jehovah is redding, of is redder, kan ook, hè. Jehovah zal redding brengen, verlossing, of hoe het maar heet, mag redding eigenlijk, hè. En Johannes, het is... het wordt verschillend, ja, ik luister nou eens even, dat is interessant. Jehovah is genadig. Weet u nog dat we het over Nagam gehad hebben van de week? Voor vertroosten, Nagam. Dat kom je ook tegen in de naam van Noach. Dat is de helft ervan. Nach. Nach. Gam is vertroosten. Nach, dat is gewoon Noach, wordt vertaald met vernieuwen. Hoewel in de Bijbel staat Noach, hij is getroost. Maar je komt het later tegen in ga nog, daar zit het ook in, ga nog. Alleen is het daar omgekeerd. In Noach worden vertaald met vertroosten, maar staat er achterstevoren, gang, ga nog, heet nog, ga nog heette die eigenlijk. Dan kom je het ook tegen in het Chanukka-feest, zo. En dan wordt het vertaald met vernieuwen. En bij nader inzien blijkt dat precies hetzelfde te zijn, want ik heb u gezegd dat vertroosten. Of je oude adem uit, nieuwe adem in.
Staat er ook hier achter. De naam komt nu voor in de maatschappij.
Oh, de naam komt in de familie niet voor. Nee, dat is inderdaad zo. Ja, bij Johannes, die de naam kreeg. Maar Johannes betekent dus Jehovah is genadig. Maar met een beetje vrijheid, Jehovah is vertroosting. En eventueel, ja, Jehovah is redding is de naam van Jezus. En Jehovah is genadig is de naam van Johannes. Maar het zal toch duidelijk zijn dat de redding komt omdat er genade is. En andersom, hè. De genade komt vanwege de redding. De strekking van de naam is gelijk. Jehovah is genadig. Daarom wordt het ook vertaald met geschenk van Jehovah. Want er wordt er gezegd, nou, het is een geschenk van Jehovah dat deze Johannes geboren wordt. Ja, het zal wel, maar de betekenis is het niet. De betekenis is, Jehovah zal genade brengen. Wanneer kwam die genade? In de eerste of in de tweede komst? Bij de voorloper of bij de definitieve? Ja, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen, dus het kwam bij de eerste komst. Dus is de naam Johannes de naam van de voorloper? Eenvoudig, hè? Ja. Ik denk aan een andere voorloper. Maar ik zal hem even inslikken. Maar Johannes is dan de naam van de voorloper, namelijk genade. Maar de daadwerkelijke redding voor Israël komt pas bij de wederkomst. Yeshua, de Joshua. Het is hetzelfde als Joshua. Jehoshua, Jehovah's redding. Dat is dus niet bij de voorloper, maar bij de opvolger. Niet bij Mozes, maar bij Joshua dus. En niet bij Johannes, maar bij Jezus. Nee, ik dacht ineens aan de naam van Annas, de hoge priester. Officieel de laatste hoge priester van het Oude Verbond. Annas, voluit Ananias. Want die naam Ananias is eigenlijk volstrekt hetzelfde als Johannes. Ze hebben alleen de twee delen van de naam omgedraaid. Jehovah is genadig of genadig is Jehovah, maar dat is uiteraard hetzelfde. Want Ananias is Ganania in het Hebreeuws, maar het is vergriekst. En dan valt die CH, als die H aan het begin valt weg. En ja aan het eind wordt jas, hè? Dus dan wordt het Ananias, maar het is eigenlijk Hanania. Ganania eigenlijk, om het goed te zeggen. Maar dat is hetzelfde als Jochanan, Johannes dus. Volstrekt dezelfde naam. En Ananias of Annas of Ganania of hoe je hem heten mag, is inderdaad de voorloper, omdat het de laatste hoge priester is van het Oude Verbond. Dat is elke Ananias altijd, is altijd het laatste van het Oude Verbond. En Ananias wordt, ik heb laatst nog eens verschillende malen in het land hier en daar over gesproken. Ananias, wie het ook is, wordt altijd opgevolgd door een ander. Ananias wordt opgevolgd door Caiaphas. Nou ja, Ananias, de laatste hoge priester van het Oude Verbond, wordt eigenlijk opgevolgd door de Heer Jezus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dan heb je Ananias die gedood wordt in Handelingen 5. Die van Safira, weet je wel. Welke zuster hoor ik daar ja zeggen? Ananias was niet van Safira, Safira was van Ananias. Maar goed, dat doet er nou niet. Ananias. De Ananias van Safira, die wordt opgevolgd. Nou. Door wie? Dat kan ook, ja. Maar het was Barnabas. Genaamd Jozef, genaamd Justus, uit de stam van Levi. Eind van Handelingen 4, schrijf het maar op, heb je vanmiddag wat te doen. Eind van Handelingen 4 vindt u Barnabas, de metgezel van Paulus. Ja, later is hij is de voorloper van Paulus, maar daar nog niet. Daar is hij degene die zijn goederen verkoopt en brengt bij de discipelen allemaal dik voor elkaar. Maar aan de andere kant vinden we in hoofdstuk 5 vers 1 een Ananias, een beeld van het Israël onder het oude verbond, verkoopt ook alles wat het heeft en blijkt te weinig op te leveren. Want de wet schiet altijd tekort. En alle bezittingen worden verkocht. Peter zegt nog, is dit alles? Ze zegt, ja, weet ze, ja, is alles. Nou, jammer, niet genoeg. Verdwijnt. Ananias maakt plaats voor deze Barnabas. Of anders nog, maar dat is later. Barnabas maakt plaats voor Paulus, maar dat is een iets ander verhaal. Dat kan ik zo niet in dit verband erbij vertellen, maar het is wel zo. Barnabas is altijd degene die Paulus in het zadel helpt, naar de mens gesproken. Maar daar gaat het nou niet over.
Ja. Ja.
Dat is echt even terzijde hoor, even tussen ons. Caiaphas was de schoonzoon van Annas. En die wordt als hoge priester genoemd. Dat kon natuurlijk nooit, want volgens de wet, maar ik zei al dat dat helemaal niks met de wet te maken had, want dat het een eigendunkelijke godsdienst was. Volgens de wet blijft iemand hoge priester tot aan zijn dood, zodat de zoon of de schoonzoon, wat ook een zoon is, geen hoge priester kan zijn. Caiaphas kon dus niet eens hoge priester zijn. Hij wordt wel als zodanig genoemd. Waarom dat was, doet er nou niet toe. Maar officieel is de laatste hoge priester dus Annas, omdat in de dagen van Annas en door Annas de Heer Jezus gedood werd. En de dood van de Heer Jezus betekent het einde van het oude verbond. Zodat Annas officieel de laatste hoge priester is van het oude verbond. En Annas moet dus plaatsmaken voor de hoge priester van het nieuwe verbond. Ja, het verhaal van Barnabas is dat die Ananias is een beeld van het oude verbond. Barnabas is een beeld van Israël aan het begin van het nieuwe verbond, maar die verdwijnt. Kortom, het is Sera, maar zijn hand wordt teruggetrokken. Kortom, het is het huis van Potifar, maar Jozef vlucht erbij weg. En dat is precies wat Paulus deed. Want Barnabas wordt min of meer opgevolgd, zelfs werkelijk opgevolgd door Paulus. Barnabas blijft wel actief, soms verdwijnt hij, soms toch niet. Maar in ieder geval, hij is degene die Paulus leiding geeft, die leiding geeft aan Paulus. Maar als die leiding niet meer nodig is, wordt hij aan Paulus ondergeschikt. En Paulus neemt de leiding over. Hij is dus een beeld van de Joden die in onze dagen tot geloof komen en toegevoegd worden aan de gemeente. En dan had hij nog een neef, Barnabas. Dat is nog moeilijker te maken. Hij had een neef. Die heet ook Johannes. Bijgenaamd Marcus. En die ging wel mee, aanvankelijk. Met de zendingsreis van Paulus en Barnabas. Maar onderweg haakte hij af. Dat is een beeld van diegenen die liever onder de wet blijven. Terugkeren naar waar ze vandaan kwamen. Oude verbond, levend onder de wet enzovoorts. Allemaal typologie. Maar goed, daar hadden we het niet over. We hadden over Ananias. Noem nog eens een Ananias. Ananias, de man van... Die heb ik net genoemd. Nee, ik bedoelde het nou anders. Ik bedoelde nou niet echtgenoot. Ik bedoelde nou de man van Damascus. Paulus komt tot bekering en hij komt bij Ananias. Weer Ananias. En Ananias die daar aan Paulus zou verschijnen in het huis van ene... Ja? Simon, jazeker. In welke straat ook weer? Wat zou dat nou zijn? De straat van het recht. Van de wet, uiteraard. Dat is een beeld van het oude verbond. Simeon is een beeld van de horende, de gelovige overlijfsel onder het oude verbond. Daar verschijnt de laatste man van het oude verbond, bij wijze van spreken, Ananias. Jehovah is genadig, want de genade gaat nu komen. En wat moet Ananias doen? Paulus de handen opleggen, zodat hij genezen wordt van zijn blindheid. Want de blindheid is ook een beeld van het oude verbond, levend onder de wet, enzovoorts. En daarna heeft nooit meer iemand iets van Ananias vernomen. Afvoeren. Jehovah is genadig, daar is die genade, weg met het oude verbond. Zo gaat dat. Het is de voorloper, maar daar blijft het ook bij. Het is aankondiging van wat later komt. Daarna heb je nog eens een keer Ananias. Weer een keer als voorzitter van de Hoge Raad. En dan moet Paulus ervoor verschijnen. Als Jezus voor de Hoge Raad verschijnt, is er Ananias. Als Paulus later voor de Hoge Raad verschijnt, is het ook Ananias. Het gaat nog steeds fout, want Ananias moet opzij. Omdat Paulus het Nieuw-Testamentische priesterschap vertegenwoordigt. Daar gaan we. Dus eerst verschijnt de man met genade in zijn naam en dan verdwijnt hij. Genade verschijnt aan alle mensen en daarna is het nieuwe verbond en ook de roeping van de gemeente en dat soort dingen meer. Nou, in de geschiedenis van Zacharias, die een zoon krijgt, namelijk Johannes, vind je in principe hetzelfde terug. De zoon wordt aangekondigd, maar Zacharias wordt stom. Hij heeft niks meer te zeggen, zijn beeld van Israël, zelfs een ongelovig Israël. En het woord wat er is, is weliswaar bij hem afkomstig, is door hem geschreven, is door Israël geschreven, dus de Bijbel zelf. En wat we erin leren gaat alleen maar over de Heer Jezus. Niet over Johannes de Doper. Waarmee me weer gezegd is dat Johannes dus een type is van de Heer Jezus en zijn werk in zijn eerste komst. En dus staat er in Lucas 1, vers 76, hij is degene die voor het aangezicht des Heren zou heen gaan om zijn wegen te bereiden en om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunne zonde, et cetera, et cetera. Hetgeen een tamelijk vrije verwijzing is naar Malachi 4, vers 2, maar daar hebben we het ook wel weer een andere keer over. Ik ga nu meteen even door nog naar de laatste tekst, namelijk Lucas 7, vers 27. Anders blijf ik weer met één tekst zitten. Hè. Lucas 7, vers 27. Ook zoiets aardigs. Omdat het staat dan hier in de geschiedenis van de opwekking van de jongeling te Nain. Dat is ook zoiets aardig. Die is ook even weg geweest. Nee, dood. Even weg geweest. Jongeling van Nain. Jongeling van Noen eigenlijk. Je weet toch hoe die heet, hè? Hoe heet de jongeling van Noen? Jozua, natuurlijk. Jozua, de zoon van Noen. Van Nain. Noen. Jozua, de zoon van Noen. Deze jongeling van Nain heet dus eigenlijk Jozua. Maar aangezien Jozua degene is die uiteindelijk zal komen, de uiteindelijke beloofde verlosser, nadat de voorloper geweest is, is er dus gewoon een type van de Heer Jezus zelf. Waarna we helemaal goed begrijpen waarom van de Heer Jezus staat. Dat de Heere met innerlijke ontferming over haar en hem werd bewogen en zij wee niet enzovoort. Want wat hij zag was een plaatje van zijn eigen dood en begrafenis. Dat betekent het, hè? Het gaat om de komst van Jozua, de zoon van Nun. Het moet een voorloper geweest zijn, maar die is verdwenen, is overleden. Maar hier staat op de definitieve, de opvolger enzovoort. Dat is de gedachte, hè? Nou goed. Daar kunt u wel weer even mee vooruit, dacht ik. Maar we komen daarna te spreken over inderdaad de voorloper, over Johannes de Doper. Want meteen hierna, na de opwekking van de jongeling te Nain, vinden wij in vers 18, en de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. De discipelen van Johannes de Doper waren hier bij de Heer Jezus, hadden dit gezien en gingen het toen aan Johannes de Doper vertellen. En Johannes nam twee van zijn discipelen bij zich en zond hen tot Jezus, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En het vervelende is natuurlijk dat er weer twee vragen tegelijk gesteld worden. Want als het maar één vraag tegelijk is, kun je met ja of nee beantwoorden. Dat vind ik altijd makkelijk. Want u zult niet geloven, maar ik ben een man van weinig woorden. Nee, dat meen ik echt. Nou, mag nog even lachen. Maar dat is echt waar. Liever gewoon ja of nee, dat is veel makkelijker. Maar hier worden weer twee vragen gesteld en dan zucht ik altijd eerst. En dan moet je ze uitgebreid beantwoorden. Zijt gij degene die komen zou? Ja. Of verwachten wij een andere? Ja. Dat helpt dus niks, dan moeten we het nog uitleggen. Bent u de voorloper? Ja. Of bent u de definitieve? Ja, ben ik ook. Dat is dezelfde namelijk. En dan te bedenken dat het hier de voorloper is die het vraagt. Zijt gij degene die wij verwachten? Nou, Jezus, het is wel degene die zij verwachten, maar aan de andere kant, hij zou het eigenlijk nog moeten worden, want hij zou eerst moeten sterven en uit de dood opstaan. Daarna was hij pas de definitieve. maar het begrip van voorloper en dan de definitieve, toegepast uitsluitend op Jezus Christus, is iets wat voor Johannes zelf natuurlijk wat moeilijk te verteren is, omdat Johannes zelf de voorloper was. Jezus zou toch de definitieve moeten zijn. En toch wekt Jezus de indruk alsof hij niet definitief is, maar zelf een voorloper is. Dat is een probleem voor Johannes. Dus laat hij het vragen en hij krijgt geen antwoord. Want de Heer zegt dan, ik weet niet of het hier staat. Vers 22. Hij genas vele zieken, deed vele tekenen en zei, Jezus antwoordde, zei dat het gaat heen een boodschap. Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven worden, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. Kortom, dit is de vervulling van profetieën uit, in ieder geval, Jesaja, hè, ja. Ja, dat is hem onder andere, Jesaja 61, is dat. Maar nog andere hoofdstukken uit Jesaja ook. Kortom, die tekenen bewezen wie hij was.